Goed, mensen, heel hartelijk welkom in deze commissievergadering Financiën en Algemene Zaken. Er is een bericht van verhindering van de heer De Graaf. En dan zijn wij verder, compleet volgens mij. Ja. Een bijzonder woord van welkom aan Jacob Bartels. Als portefeuillehouder Financiën en Algemene Zaken. En ook vanuit in die hoedanigheid als portefeuillehouder hier in deze commissie. En een beetje terug op het oude nest. We hebben Jacob ook al eerder eens meegemaakt in dit gremium. Dus ik hoop, Jacob, dat wij op dezelfde wijze een goede samenwerking binnen de commissie kunnen opbouwen. Dat wij een goede informatieuitwisseling met elkaar hebben. En dat vragen, vooral technische vragen, ook goed gesteld kunnen worden hier. Zodat u beslagen ten ijs komt in het algemeen bestuur. Want daar is deze commissie ook goed voor bedoeld om informatie in te wisselen, uit te wisselen, maar ook informatie op te doen van de portefeuillehouder, maar zeker ook van het ambtelijk apparaat, om duidelijkheid te krijgen. Welkom, Jacob.
Dank je wel.
Dan is nu aan de orde het verslag van de vorige vergadering.
Mag ik nog een mededeling doen?
Jazeker, mededelingen. Oh ja, we hebben mededelingen. Ja, Jacob Bartels.
Vanavond is er een bijeenkomst over internationale samenwerking. En ondanks de moeilijke tijden en alle handicaps zoals we die hier ervaren, wordt er toch wel gevraagd. Er zijn een aantal mensen die zich daar, op voorbereid hebben en die ook een goed verhaal kunnen houden over dit onderwerp. Het is ook nog wel eens een discutabel of een onderwerp waarover gediscussieerd wordt in openbare besturen, dus ik wil u vragen om, als het enigszins mogelijk is, vanavond ook weer terug te keren naar hier. Dat was het, voorzitter.
Ja, dank u wel. Iedereen even opmerkzaam gemaakt op de bijeenkomst voor vanavond. Dan ben ik bij. Zijn er verder nog mededelingen? Kijk even naar het secretariaat. Nee. Dan gaan we door naar het verslag van de vorige vergadering van 16 september... Ik stel het allereerst redactioneel aan de orde. Zijn er op- of aanmerkingen op pagina 1, 2 of 3? Dat is niet het geval. Dan is het verslag vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag nog vragen of opmerkingen? Pagina 1, 2 of 3? Ook niet het geval. Dan stappen we van dit agendapunt af en ga ik met uw goedvinden naar de agenda van het algemeen bestuur. Die hebben we ook. Geen opmerkingen over die agenda. Dan ga ik naar de inhoudelijke punten. Agendapunt 5, de najaarsrapportage. Is er behoefte aan toelichting op de najaarsrapportage? Ik kijk even naar de portefeuillehouder.
Van mij niet, maar ja.
Jans Bolding.
Ja, ik wou nog graag een opmerking vooraf maken. In de najaarsrapportage is een passage opgenomen over de notitie recreatief medegebruik. In de tekst staat dat hierover in november in het AB is gesproken. Dat is een onjuiste formulering. De notitie recreatief medegebruik is op voorspraak van het DB in IBAPS geplaatst. Omdat het een samenvatting is van bestaand beleid. En er is voor gekozen om u op deze wijze op de hoogte te brengen van alle activiteiten die op dit moment in het kader van recreatief medegebruik bestaan. En daarom is die ook niet behandeld.
Oké, dankjewel. Geeft dat nog aanleiding tot verder vragen? Dat is niet het geval. De najaarsrapportage, ik geef hem in bespreking. Wie mag ik als eerste het woord geven? Bruning.
Dank u wel, voorzitter. Ik kijk even twee verhelderde vragen. Het gaat over de bijdrage HWBP. Ten eerste, ik kon niet zo goed de afkorting vinden van de H. De WBP denk ik wel, maar de H niet. Dat was hier 925.000 euro... wat er nou exact achter zit, wat er precies is. En de tweede vraag is, ik mis eigenlijk een stukje uitleg over de situatie bij het MBK financieel. En misschien daar iets over vertellen, wat nu de status is. Hebben grote achterstanden, financieel, zijn er risico's, et cetera, et cetera. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Zullen we gelijk beantwoorden? Is misschien wel net zo handig. Ja? Batters.
De H staat voor hoog. Hoogwaterbeschermingsplan. En, wat zei je? Programma, sorry. Ja. En wat we in dit waterschap doen, is dat we daar jaarlijks een bedrag voor reserveren. En op het moment dat je, het hoogwaterbeschermingsprogramma is het programma voor de primaire kering. Nou, dat is voor ons maar een klein stukje. Maar op het moment, en dat is wel aanstaande, zeg maar, de komende jaren, dat wij daar een investering gaan doen, dan moeten de waterschappen waar het gebeurt, zeg maar 10% daarvan zelf betalen. Nou, middels de jaarlijkse dotatie, zeg maar, proberen we dat bedrag op te bouwen. En als dan de investering aanstaande is, dan laten we dat weer vrijvallen. Als het over NBK gaat, om het af te ronden, dan heb ik graag dat Jans daar, dat zit nog in de portefeuille van Fien en vooralsnog blijft dat ook nog even zo. Dus ik ben niet helemaal van de laatste stand van zaken op hoogte. Ja, gedeeltelijk wel, maar niet helemaal, denk ik.
Nee, op dit moment wordt er binnen het NBK nog hard gewerkt aan het verbeterplan. Hè, zoals u bekend is met een periodieke monitor die daarop staat. De laatste bestuursvergadering is al even geleden in mijn beleving. Dat was volgens mij oktober. En die stukken staan volgens mij ook op de website. Mij is bekend dat in de monitor ook gewag wordt gemaakt van het onderdeel bedrijfsvoering. En dat, die wordt standaard opgenomen, zeg maar. En op dit moment wordt aangegeven dat binnen de financiële kaders wordt gebleven. Dus in die zin financieel gezien geen rare dingen. Opvallend in de monitor blijft natuurlijk altijd het verhaal rondom de inning. Hè, die is op een gegeven moment stopgezet. Daar wordt nu wel de hand aan gelegd. Dus ja, je zal er enige vertraging in zien. Maar op dit moment zijn er geen grote problemen bekend.
Nog even over die hoogwaterbeschermingsprogramma. Dus als goed begrijp is gewoon een verschuiving. Dit jaar niet. En dan die 925 aan de reserves totdat het een keer wel nodig is. Het valt niet vrij.
Het valt niet vrij.
Okay.
Op het moment dat wij die 27 kilometer dijk gaan versterken, zeg maar, dan wordt dit bedrag gebruikt om onze 10% daaruit te financieren.
Ja, dank u wel, helder.
Voorzitter, mag ik nog een vraag stellen dan over het NBK?
Blauw?
Ja. Ik lees dan dat het NBK weer gaat verhuizen. Daar zijn, neem ik aan, kosten mee verbonden. En wie draagt die kosten? Draagt de gemeente Groningen ze? Omdat ik graag wil dat dat pand van de gemeente Groningen weer bezet wordt. Of moet het NBK dat betalen? Kijk, het gaat er niet om of dat bedrag beschikbaar is binnen de begroting, binnen de kaders. Maar over wie ze betaalt. Dus dat is eigenlijk de achterliggende vraag. Maar goed, dat is een lastige nu. Degene niet aanwezig is die daar dus mede voor verantwoordelijk is. Maar dat is wel de achterliggende vraag die er natuurlijk speelt.
Bonne?
Ik kan daar wel iets over zeggen. Er is gekeken naar maatregelen die getroffen moesten worden in het kader van het coronatijdperk. Dus ook in de huidige huisvesting moesten daar kosten voor gemaakt worden. In het kader van de hele herstructurering van het gebied rondom de Oosterpoort is die discussie opgeleid over verhuizen, ja of nee. Toen is er gekeken wat de mogelijkheden waren. De kosten die met de verhuizing gepaard gaan, die zijn door de partijen gedeeld op basis van redelijkheid. Zodat het niet is dat alle kosten door het NBK betaald worden. Dat is zeker niet het geval.
Maar dit betekent dus wel dat huns en haars zijn aandeel wel moet betalen. En of je er nu behoefte aan hebt om te verhuizen, ja of nee. Terwijl dus het eigenlijk wat ik nou net beluister, het verhaal van over Oosterpoort gaat, dus over de herontwikkeling van Oosterpoort. Dus dat er maar één echte grote belanghebbende is en dat is de gemeente Groningen. En dat uiteindelijk het NBK moet betalen. NBK kan dus dan deels niet betalen, begrijp ik hieruit. En daarom moeten dus de participanten betalen. Begrijp ik dit goed of heb ik dit verkeerd begrepen?
Nee, dat is een, denk ik, een verkeerde interpretatie, of ik heb het onvoldoende goed uitgelegd. De kosten die normaal gesproken genomen zouden moeten worden door het NBK voor het treffen van NBK-maatregelen zijn hoger dan de kosten die nu gemaakt worden voor de verhuizing as such. En dat betekent dat binnen de kaders van de huidige begroting deze verhuizing plaatsvindt. En anders had je te maken gehad met kosten van coronamaatregelen en dergelijke. Dus in die zin is het, noem het dan maar, kostenneutraal. En betekent dat de moeders daar geen extra bijdrage voor hoeven te leveren.
Zo voldoende.
Ik denk dat dit mooi onderwerp is voor het AB.
Nou, er staat u inderdaad vrij om daar als lid van het AB op in te gaan. Zo is het. heeft u nog meer vragen, in Blauw? Dan geef ik u het woord.
Het is een onderwerp dat staat niet bij ons op de agenda en heeft te maken met windmolens op de dijk. En nu was ik belangstellend of daar ook een business case aan de grondslag ligt. Waarom of dit wordt uitbesteed, die volledige exploitatie, aan derden. En waarom of die niet zelf ter hand wordt genomen. En als die business case er is, dan zou ik hem natuurlijk graag zien.
Heer Bartels?
Als ik goed bij ben, dan is er een besluit gevallen. Ik dacht ook een weg gekozen. Ik dacht ook in uw AB om niet, of dat is al in de vorige periode volgens mij gebeurd, om niet zelf te gaan exploiteren, maar wel eventueel eigendommen van het waterschap ter beschikking te stellen, zeg maar, om windmolens te gaan bouwen. En dus in die zin wordt er langs die weg ook dit plan verder bekeken. En is niet de intentie om zelf te gaan exploiteren. Ik voel persoonlijk wel met u mee, maar volgens mij zijn de randvoorwaarden, zoals gesteld, volgens mij door dit AB, voorzien daar niet in. En dan is er dus ook geen business case aan onze zijde. Het enige is dat wat we als waterschap proberen, dat als het gerealiseerd wordt, dan zullen we als randvoorwaarde waarschijnlijk de garanties van oorsprong claimen. Om op die manier, zeg maar, voor het waterschap energie-neutraal te worden.
Heer Visser?
Ja, ik wil hier nog wel iets aan toevoegen. Het klopt inderdaad wat meneer Bartels zegt. Dit is al, en het heeft al meerdere keren in allerlei AB-stukken gestaan dat we dat we alleen de grond beschikbaar stellen. Maar in het voorstel staat ook dat het recht van opstal waar het hier om gaat, dat marktconform bepaald wordt. Nou, en daar zit natuurlijk een soort moment, de marge die exploitant gaat verdienen, die komt tot uiting in de waarde van de opstal. Dus in die zin zitten we er indirect in. Lijkt mij.
Oké.
Ja, dat klopt. Maar nou ja, daar kun je denk ik op heel veel plekken in dit land een benchmark voor doen. Als je nou naar de Rijksoverheid kijkt, zeg maar, dan wordt dat volgens mij een hele goede zaak voor het waterschap. Terwijl diezelfde Rijksoverheid zegt van, mensen, jullie moeten die opstallen niet zo duur maken, want daarmee wordt de business case steeds moeilijker en moet er steeds meer geld bij, want de overheid subsidieert dit nog steeds. Maar u hebt gelijk, van afhankelijk van die business case, maar ik denk dat we dat op een of andere manier zullen gaan benchmarken van wat is een reële prijs voor die opstal. En dat moeten we bekijken.
Ja, voldoende hierover. Zijn er nog meer vragen? Ik kijk nog even naar de heer Blauw.
In zijn algemeenheid, de vorige keer 26 juni zaten we hier. We hebben een vergadering gehad over de najaarsrapportage. En toen zaten we alleen maar van kommer en kwel van het is slecht, het is slecht, het is slecht. En alleen maar negatieve cijfers. En nu ineens Dan ben je 3 maanden verder, 4 maanden verder en dan komen er dus gigantische positieve bedragen. Kijk, het is mooi dat dat grote verschil, dat het nu positief is. Maar minder mooi is natuurlijk dat je het ene moment richting het AB moet van het is alleen maar negatief en dat er nu positief aankomt. Ik bedoel daarmee van op basis van in controle zijn had ik liever gehad, en zeker meer op het gebied van de waterschapsbank, tenzij daar helemaal nieuwe ontwikkelingen zijn. En ik heb nog wat stukken gelezen van de waterschapsbank waar ik ze niet kon vinden, dat er nu ineens dat bedrag wel kan worden opgenomen. Dus vandaar, dat is toch een opmerking ten aanzien van die najaarsrapportage.
Ja, ik denk dat financiële stukken altijd de sfeer ademen van een boekhouder. En die is heel erg voorzichtig natuurlijk om optimistisch te zijn. En zal eigenlijk alles, mijn persoonlijke opmerking, heel behoudend inschatten. En dat maakt ook dat dan uiteindelijk, zeg maar, de resultaten ook vaak aan het eind van het jaar, als de cijfers definitief afgetikt worden, nog wel weer meevallen. Als het gaat over de Nederlandse Waterschapsbank, dan is er in een aantal besluiten, nu het dividend zo zeker voor de waterschappen, dat hun senaat die, en volgens mij is dat een besluit, ik doe het uit het hoofd, hoor, van ergens medio september, zeg maar, dat er besloten is dat het geld ook op de balans van de Nederlandse Waterschapsbank apart geoormerkt is als dividend. Wat op het moment dat de Europese bank, zeg maar, zegt van nou, u bent ook weer vrij om eventueel een uitkering te doen aan uw aandeelhouders, staat dat voor ons apart. Maakt het ook geen deel meer uit van het vermogen van de NWB. En dat is dan de reden dat er nu is gezegd van ja, nu de verwachtingen waren er hier in huis ook al veel eerder, heb ik wel begrepen. Maar dat het nu ook, en dan ook met kans van slagen bij onze externe accountant natuurlijk, dat wij het opgenomen hebben. Ik sluit mij aan verder aan bij uw gevoel, maar dit is dan de verklaring.
Ja, zijn er nog meer vragen? Ik kijk even verder. Heer Visser.
Nou, ik heb niet zozeer een vraag, ik heb meer een opmerking. Ik ben juist blij dat er allemaal van die meevallers in zitten. En dat heeft ook vaak met het einde van het jaar en de voorzichtigheid in het begin van het jaar te maken. Dus prima dat het zo meevalt.
Dank u, voorzitter. Ja, natuurlijk. Ik denk dat iedereen blij is met een meevaller. Daarom heet het ook meevallen. Maar goed. Ik heb die najaarsrapportage bekregen. En aan het bestuur wordt gevraagd om ermee in te stemmen. En tegelijkertijd staat erin dat gevraagd wordt om geld te doteren aan een bestemmingsreserve. Maar dat doe je toch in de jaarrekening. Ik heb ook nog even teruggezocht. Alle voor- en najaarsrapportages, daar neemt het bestuur kennis van. En bestemmingsreserves worden aan het eind van het jaar, worden bij de jaarrekening, worden die vastgesteld. Want uiteindelijk is het zo dat het jaar nog niet afgelopen is. En weet je ook nog niet zeker wat je bestemmingsreserves zullen zijn. En als je in de stukken kijkt, dan kun je bijvoorbeeld ook lezen dat er staat dat ten aanzien van de zichtbaarheid, heet dat geloof ik, dan staat daar dat dat waarschijnlijk 15.000 euro zal zijn. Dus ik vind dit een rare gang van zaken. Dus daar wou ik graag even horen hoe dat zat. Wil je dit eens beantwoorden of... Ja, ik heb nog een vraag. Wat was er nog een vraag? Even kijken hoor. Ja, en ik heb nog een vraag. Dat was, we hebben een begrotingswijziging nummer 2. En uiteindelijk zitten we bijna in december, dus eind november... waarom is de begrotingswijziging nummer 2 nog nodig? En ja, het jaar is bijna afgelopen, dus ja, we kunnen straks hebben we gewoon de jaarrekening. En als ik dan ook kijk op die begrotingswijziging, ik zie niet dat het de totaalbalans verandert. Dus zeg maar, het totaal van de begroting gaat over 86 miljoen. En dat blijft zo. Dus ik denk van ja, wat is de achterliggende reden van die begrotingswijziging? Als het toch maar enigszins ja, minimaal is.
Oké, Bartel?
Ja, dankjewel. Ook nu wordt voorgesteld om kennis te nemen van de najaarsrapportage en een snellere fluistersessie. Maar dat valt niet meer mee met dit plastic tussen ons in. Met de controller heeft mij geleerd dat ook doteren aan reserves, dat niet voor het eerst is. Dat we dat ook in het verleden wel hebben gedaan. En volgens mij is het nut van de najaarsrapportage en ook de begrotingswijziging, dat dan weer de uitgangssituatie is voor de begroting die we ook in dezezelfde AB-vergadering hebben. En dan heb je ook die getallen, heb je dan ook weer formeel op de juiste hoogte. En dan ga je weer uit van eigenlijk de stand van zaken zoals die we die verwachten op 1 januari. En dat realiseren we volgens mij ook met deze begrotingswijziging. En ik geef graag Jans het woord om aan te vullen als dat nuttig en noodzakelijk.
Nou, of het nuttig is, dat is aan de beoordeling van de leden van de commissie. Ik wil wel graag wat aanvullen. Het is inderdaad, zoals de heer Bartels aangeeft, niet de eerste keer dat wij op deze wijze met bestemmingsreserves omgaan in de loop van het jaar. Dat doen we met een reden om te zorgen dat het geld geallockeerd is en u gaat over de bestemming van die gelden. En aan de andere kant betekent het ook dat de accountant ons aan het eind van het jaar daarop beoordeelt van als jullie wat in een bestemmingsreserve stoppen, heeft het bestuur daar al over geoordeeld. Dus dan kunnen wij dat in de jaarrekening meenemen en is dat in die zin afgedekt. Een andere reden om de timing van de najaarsrapportage is nu een maand later dan normaal gesproken. Dus dat betekent dat de begrotingswijziging ook waarschijnlijk op een te laat of een later tijdstip komt. We doen hem toch. Waarom? Om te zorgen dat het bestuur besluit over welke middelen waar geallockeerd worden, zodat ook de diverse budgetten op die manier worden bijgewerkt en het mandaat is voor de dienst om die gelden op die wijze te besteden. Dat is de formele achtergrond van de begrotingswijziging. Dat hij aan het eind van de rit sluit met hetzelfde getal als de oorspronkelijke begroting, dat komt omdat de sluitpost per saldo het resultaat is wat we onttrekken of doteren aan de reserve. En omdat wij in de begroting al rekening hielden met een reservepositie, zie je dat onderaan de streep het getal van de begroting hetzelfde blijft. Gelukkig wel, want anders dan zou je op een andere manier de zaken moeten financieren of dekken.
Ja, ik zou portefeuillehouder willen vragen, maar misschien moet ik dat ook even in het algemeen bestuur doen. Ik zou nog graag willen weten wat nu ons beleid is ten aanzien van bestemmingsreserves. Want het ene jaar hebben we dit en dan schuiven we het weer door. En we hebben volgens mij ook ooit eens een keer vastgesteld dat we geen onnodige potjes gingen maken. Dus geen onnodige bestemmingsreserves. En dat wij als er goede plannen waren, daar altijd geld voor zouden kunnen ter beschikking kunnen stellen of daar akkoord op kunnen geven. Dat zeg maar het uitgangspunt was. En het is nu allemaal een beetje diffuus. En ik zie dat er langzamerhand steeds dingen tussendoor sluipen. En dat het niet helder, tenminste voor mij geen helder beleid is. Wat doen we nu met bestemmingsreserves? Kijk, van dat hoogwaterbeschermingsplan, daar weet ik dat we dat zo doen. Dus dat is een duidelijke afspraak die we gemaakt hebben. Maar een aantal andere dingen, die vind ik dat die wat diffuus zijn. En dat vind ik geen goede zaak. Dus ik zou willen vragen om daar nog eens naar te kijken en daar een, of misschien in de volgende vergadering een keer agendapunt van te maken. Maar dan komt er in de AB dan nog wel op terug, maar het lijkt mij wel handig om dat alvast hier te melden.
Oké, dank. Ik denk dat het woord het al zegt dat de bestemmingsreserve is voor een bepaalde bestemming. En volgens mij is bij het begin van deze bestuursperiode zijn de bedragen geallockeerd voor cultuur, bijvoorbeeld cultuurhistorisch erfgoed en zichtbaarheid. En als je dan in het ene jaar dat niet uitgeeft, omdat je er niet aan toekomt, om wat voor reden dan ook, dan vervalt dat niet, zeg maar wordt dat in een bestemmingsreserve opgezet. Maar in het algemeen, wij zullen het er even een keer over hebben en daar nog of schriftelijk of in een mededeling dan op terugkomen, zeg maar, wat hier het beleid in is.
Ja, zo voldoende, mevrouw Ten Haven. Geen vragen meer. Ik kijk even naar die vissen. Mevrouw Beuling.
Ja, soms is het een beetje voordeel als je als laatste bent. Want er zijn al veel dingen naar voren gekomen. En wat je daar een beetje uit ziet is, en dat gevoel heb ik ook, hè, mooi het resultaat wat we nu hebben met de najaarsrapportage. Maar het is wel een beetje met ups en downs gegaan, zou ik zeggen, in de loop van het jaar. En dat vind ik wel lastig om goed te beoordelen en om naar te kijken. Dus dat zou ik ook graag mee willen geven. Wees daar wel kritisch op. Datzelfde geldt voor dat punt van bestemmingsreserves. Je ziet, ja, voor mijn gevoel was er ook in deze najaarsrapportage en begroting. Dat loopt een beetje door elkaar heen. Dat is ook lastig in deze vergadering. Vind ik zelfs al gaat het over punten die je aandraagt. Van, ja, doe ik het bij het ene agendapunt of bij het ander. Maar goed, op zich maakt dat niet uit. Het gaat er ook om dat het aan de orde komt. Maar ik sluit daar wel een beetje bij aan dat heen en weer gehobbel, zeg maar. En extra potjes. En ik begrijp ook door corona dat het... Er staat ook meer in deze najaarsrapportage en ook in de begroting van waarschijnlijk, mogelijk. En dat begrijp ik ook wel, maar ik zou daar wel wat terughoudend mee om willen gaan. Ik ben blij dat mijn vraag over recreatief medegebruik al even van tevoren aan de orde is gekomen. Want dat vroeg ik me inderdaad af. Een ander punt is, en dat zit ook een beetje tussen najaarsrapportage en begroting in, maar ik stel hem maar hier. En dat gaat eigenlijk over, toen ik zag de kosten voor de droogte, zeg maar, de inzet van pompen, dacht ik, goh, dat valt mij eigenlijk best wel mee. Zeker in oogenschouw nemen de hectiek die daar van de zomer over is geweest. Je ziet daar ook iets over het Drents aanvoercircuit staan, waar we dit jaar extra geld aan kwijt zijn geweest, zeg maar, ten opzichte van het gemiddelde wat we hebben afgesproken. En mijn vraag is eigenlijk richting dagelijks bestuur. Zouden jullie, omdat dit toch wel alle derde jaar op rij is dat er droogte is, toch daar wat meer aandacht voor willen hebben van hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we met onzekerheden daarmee om? En hoe zetten we dat af tegen kosten, zeg maar de maatschappelijke kosten die gemaakt worden, of de maatschappelijke opbrengsten die het oplevert als we wateraanvoer goed voor elkaar hebben in de zomer. En ik mis dat nu een beetje. Het staat er redelijk keel van, nou, het kostte zoveel. En dan denk ik, ja, ik ben blij dat het zoveel kostte, want daardoor kunnen heel veel ongebouwde ingezetenen hun waterschapslasten blijven betalen, die omhoog gaat.
Oké, Bertels?
Ja, prima. Als dit het derde jaar op rij is dat er extra kosten zijn gemaakt, dan vraag je af, zeg maar, het staat nu nog als incidenteel. Dan is denk ik de vraag die wij ons intern moeten stellen van wanneer maken wij het structureel en zet het dus ook in de begroting een hoger bedrag voor die aanvoer. En wellicht heb ik mijzelf ook bedacht van als het structureel is, dan kies je misschien ook voor andere oplossingen. En niet incidentele pompen, zeg maar structurele pompen op elektriciteit die ook nog eens een keer voordeliger kunnen zijn. Maar dat signaal zal ik meenemen. En ja, de kosten-batenanalyse, dat is altijd een punt. Dat is goed om dat te benadrukken, dat dit wel extra kosten zijn, maar dat ook voor een gedeelte in ieder geval van de betalende ingelanden, dat dit wel van levensbelang is, zeg maar, om uiteindelijk een goed gewas te krijgen. En verder natuurlijk ook, we focussen nou een beetje op landbouw, maar voor natuur, die zijn ook even goed gebaat bij een goede waterhuishouding. Evenals bedrijven die soms water gebruiken in hun processen. Misschien moeten we daar nog wat meer voor opschrijven. Kijk ook even naar Jansen voor een volgende keer. En goed, ja, dat is het, denk ik.
Oké, bedankt. Verder nog vragen? Heer Blauw.
In zijn algemeenheid over deze najaarsrapportage. Zijn er nog plannen op de plank blijven liggen, dan wel vertraagd ten gevolge van het coronavirus? Dat is dus in zijn algemeenheid, hè, voor het hele jaar tot nu toe. Want er is nogal wat thuisgewerkt. En daaraan koppel ik dan nog even vast dat er nu nieuwe afspraken zijn gemaakt voor het thuiswerken. Maar dan denk ik direct van, mensen krijgen nu allemaal reiskostenvergoeding. Is daar ook rekening mee gehouden of niet? Het is gewoon informatief.
Jacob?
In de stukken staat, en ik weet niet of het in de najaarsrapportage staat, of in de ik denk dat het in deze najaarsrapportage staat, dat er natuurlijk projecten verlaagd zijn doordat de samenwerkingen stroeven verlopen zijn, of onze partners zeg maar minder goed bereikbaar waren door de coronamaatregelen. Dus ja, dat heeft invloed gehad. En we hebben ook gezien dat reiskosten en dat soort zaken ook veel lager zijn geweest in deze najaarsrapportage dan we verwacht hadden. Dus ook dat heeft, zeg maar dan, ja, dat ligt er maar aan hoe je dat wilt duiden, maar dat is financieel in ieder geval een meevaller. En ja, we hebben natuurlijk meer kosten gehad om medewerkers te faciliteren. Middels abonnementskosten en dat soort zaken. En ook hardware om de zaak goed te kunnen, om goed te kunnen communiceren in dit digitale tijdperk.
Zijn er specifieke projecten die achterstand lopen door het coronavirus?
Nou, zo heel specifiek kan ik dat niet benoemen, maar er zijn ook projecten genoemd die vertraagd zijn. Maar dat is denk ik een deel van ons leven hier. Ik las ook iets over een nat voorjaar, dat je dan niet bijvoorbeeld bloemrijke randen kunt inzaaien. Ja, dat gebeurt buiten. Dat staat los van corona, maar zo hebben corona ook, zeg maar, als je niet met je partners ter overeenstemming komt om op een bepaalde wijze een project uit te voeren, ja, dan heeft dat ook invloed op projecten en dus vertraging. Dat is gebeurd. Ik kan niet zo nu 5 dingen oplepelen, zeg maar, waar dat, ik weet niet of Jans dat kan, maar en anders moeten we dat navragen.
Oké. Heer Bruning?
Ja, ik was net nog vergeten om in ieder geval complimenten te geven voor de kwaliteit van de rapportage, want die ziet er gewoon goed uit, ook helder beschreven. Dat doet me altijd goed, dan kom ik sneller tot de kern. Wat ik nog wel, dat schoot me net even hier te binnen, volgens mij hebben we vorig jaar of zo wel afgesproken omdat de NBK niet in deze commissie, of in ieder geval de portefeuillehouder niet aanwezig is, dat we periodiek, per kwartaal, dat de portefeuillehouder hier aan tafel zou zitten. Nou, ik geloof dat de laatste keer misschien begin dit jaar is geweest, maar ik ben het even kwijt. Dus ik denk dat we daar wel op moeten letten. Ik zou graag de portefeuille van de financiële kant daar toch met haar collega over willen hebben, dat dat toch wel heel erg wordt gewaardeerd als de portefeuille hier aanwezig is. En ik zat net even te denken naar de discussie over die verrassingen die we misschien hebben in de positieve zin van de najaarsrapportage. Heeft natuurlijk ook vaak met communicatie te maken. We zijn wel een paar keer bij elkaar geweest, maar de agenda met het AB was behoorlijk smal de laatste twee keer. Dat had misschien best wel even in algemene mededelingen iets kunnen vertellen van we denken dat er wat mee gaat vallen of hoe het proces loopt. En dat daarmee ook een beetje een bepaald beeld, zonder dat je alle details hoeft te vertellen of de complete PNL op tafel hoeft te gooien, maar dat je wel een bepaald gevoel krijgt waar het naartoe gaat. Wat ik gewoon even meegeven. Dank u wel.
Oké, dankjewel, heer Bruning. Nou, kijk, wat de aanwezigheid van de portefeuillehouder NBK betreft, er is in het begin, bij de mededelingen, even iets over gezegd. Maar het is inderdaad zo dat wij als commissie nadrukkelijk hebben uitgesproken dat wij de portefeuillehouder, zodra het NBK aan de orde is, graag aanwezig willen hebben in deze commissie. Als voorzitter voeg ik daar ook naar toe. Ik vind het ook van het grootste belang dat die portefeuillehouder in deze commissie aanwezig is, want het is een zeer belangrijk onderdeel van deze commissie, van onze werkzaamheden. En ook vanmorgen merk ik het weer, in de diverse vraagstellingen komt toch haast elke vergadering NBK om de hoek. En dan vind ik het toch wel plezierig dat de portefeuillehouder er ook bij is. Maar, we zullen de ontwikkelingen even afwachten en even zien hoe dat na nieuwjaar zich voltrekt. Want het moet wel goed komen. En dat geven we het DB graag mee vanuit deze commissie.
Er is ons toch, ja, er is ons toch ook toegezegd dat als deze commissie vragen had ten aanzien van MBK, dat de portefeuillehouder dan hier zou komen. Dus als u constateert dat, en dat is volgens mij ook zo, dat wij bijna elke vergadering in elk geval vragen hebben over MBK, lijkt mij zinvol dat er dan structureel gezegd wordt van bij aanvang van deze commissie, eerste half uur komt de portefeuille, komt MBK en dan kunnen we de vragen over MBK stellen. En als er geen vragen zijn, kan de portefeuillehouder ook meteen weer naar de andere vergadering gaan. Dat lijkt me toch geen probleem. En ik iedere keer hobbelen we achter de feiten aan. Dat constateert u ook al. En ik denk dat dat gewoon niet goed is. Het is onze verantwoordelijkheid. En dan denk ik dat we daar ook helder in moeten zijn. Dan moeten we zeggen van nou, wij willen graag dat portefeuillehouder van het MBK hier elke vergadering dat deze commissie bijeenkomt, komt. En als er geen vragen zijn, nou, dan is het punt snel voorbij.
U geeft de exacte afspraken, mevrouw ten Apenbeer, die zoals we die hebben gemaakt toen de portefeuille dus even werd opgesplitst. Dus, maar wij houden vast aan die afspraken en we geven DB mee om die afspraken ook uit te voeren. Ja?
Wij hebben de eerstvolgende DB-vergadering, daar gaan we het hele lijstje langs, omdat ik ook nieuw ben, zeg maar, wie doet wat. En ik zal deze afspraak daarin dan ook meedelen en dan vragen of de portefeuillehouder hier de eerste half uur of zo lang als nodig is, kan zijn.
Oké, dat is ook duidelijk. Als er verder geen vragen meer zijn over de najaarsrapportage, dan denk ik dat wij een heel aantal essenties van de najaarsrapportage hier hebben besproken. Er zijn een heel aantal vragen beantwoord. En dan kunnen we met deze najaarsrapportage naar het algemeen bestuur. Ja. Dank u wel. Dan ga ik terug naar de agenda en dan ben ik bij de kostentoedelingsverordening. De kostentoedelingsverordening watersysteemheffing, waterschap Hums en Aas 2021. Is er behoefte aan toelichting door de portefeuillehouder?
Nee, voorzitter, ik denk dat hij is hier besproken in het AB en dan heeft hij ter inzage gelegen, geen reacties. En nu is hij ter vaststelling of straks in het AB.
Oké, dan geef ik hem in bespreking. Zijn er vragen naar aanleiding van? Ja, mevrouw Beuling.
Ja, vraag zeker uw opmerking. Ik ben blij met deze kosttoedelingsverordening en dat we het dagelijks bestuur dat zo adequaat heeft opgepakt, gelet op de ontwikkelingen. Het enige wat ik nog wel lastig vind om te duiden is de discussie over WOS-waarde en welke rol daar gemeenten in spelen en welke rol wij daarin spelen. En ik heb een beetje het gevoel dat we als een soort slachtoffer erin zitten van het overkomt ons. En ik was dus gewoon benieuwd, kunnen wij daar ook nog een bepaalde rol in de discussie spelen, hoe dat gaat?
Ja, dan bedoelt u het steeds meer toekennen van eigenlijk landbouwgrond of paardenweide, zeg maar, aan de WOS-objecten. Dat is in 2017 al door de Unie ook bij het IPO, denk ik, neergelegd. En dat hebben wij ook via MBK en eigen wegen ook al diverse keren bepleit. Maar het schijnt dat de uitgangspunten inmiddels ook door juridische uitspraken helder zijn. En dat als er geen fysieke scheiding is tussen het WOS-object, het huis of wat het ook maar is, en het stuk grond wat erbij ligt, dat het dan in één waardering moet vallen. En daarmee, zeg maar, is er onduidelijkheid en ook verschil in hoe gemeenten dat deden. Dat is nu weg. En dat maakt ook dat er een enorme inhaalslag is gemaakt, zeg maar, in het toekennen van gronden. En dat betekent dat er een enorme teruggang, tenminste enorm, maar toch een behoorlijke teruggang in agrarisch areaal is geweest. Dus wij hebben dat gezamenlijk in Unieverband en ook vanuit dit waterschap, heb ik mij laten vertellen, al diverse keren aangekaart. En het ligt nu redelijk vast in zoals wij de spelregels hebben in dit land.
Oké. Zijn er nog meer vragen over de kostentoedelingsverordening? Dat is niet het geval. Dan gaan we met deze kostentoedelingsverordening. Die gaat ook zo naar het algemeen bestuur. Dan ben ik bij agenda punt 7, de begroting 2021. Ook daar kijk ik even naar de portefeuillehouder, of die toelichting heeft.
Nee hoor, dank u wel.
Oh, sorry, ik heb de microfoon ingedrukt. Dan geef ik er nu een bespreking, heer Visser.
Een helder verhaal en ik ben blij dat de tariefverhogingen keurig binnen de marges blijven. Want dat was de vorige keer nog de discussie van gaat dat lukken, maar dat is gelukt. Complimenten ervoor.
Oh. Bruning.
Dank u wel voor ook voor dit helder begroting. Voor mij was niet helemaal duidelijk of voor het dagelijks bestuur de begroting, hè, de koststijging nou op die 2,3%, dat het streven is, of binnen die 3% te blijven. Dus een klein verschil. Nou, dat is een vraag. Maar goed, dat hebben we net ook al besproken. Ik heb nog wat vragen over de MBK, maar goed, dat kunnen we hier niet doen op dit moment. Dat doen we wel in het AB. En ik had nog één meer een kennisachterstand denk ik van mijn account. Bij de bestemmingsreserve cultureel historisch erfgoed wordt gesproken over afkoopsommen. En ik vroeg me wat het afkopen is hier in het waterschap. Maar ja. Dat was het, dank u wel.
Oké, bedankt. Wouters?
Ja, ik denk dat de stijging van de begroting is in principe het resultaat van de dingen die we doen. En gewoon de maatschappelijke lastenstijging zoals inflatie en loonkostenstijging, dat soort zaken. Er is bij het coalitieakkoord is afgesproken dat de maximale stijging per taak 3% zou blijven. Nou, dat is in de aanloop naar deze begroting is dat fout gegaan door een aantal meevallers, zoals die ook benoemd zijn, of meevallers, maar dan nu toch gewoon het inboeken van het dividend van de Nederlandse Waterschapsbank ook in deze begroting, zeg maar, is dat weer gelukt. En dat is ook de inzet, zeg maar, die de coalitie aan het begin van deze periode heeft afgesproken en waar ze zich ook aan willen houden. Nou, de bestemmingsreserves, dat zijn allerlei afkoopsommen. Ja, nou specifiek ten aanzien van cultuurhistorisch erfgoed gaat. Maar dat zijn onder andere ook overdrachten van een heel aantal, dat is een hele grote in ieder geval, van een heel aantal kanalen die vroeger in beheer en onderhoud waren van de stad Groningen, die op een gegeven moment over zijn gegaan naar waterschappen, volgens mij. Maar ik zie mijn buurman fronsen, dus die heeft een adequater antwoord en daar geef ik hem dan graag de gelegenheid toe.
Ja, ik denk dat het lot is van een nieuw financieel DB-lid. Ja. En ik had natuurlijk ook de gelegenheid om even op te zoeken op pagina 30, volgens mij de passage die de heer Bruning bedoelt. De bestemmingsreserve cultuurhistorisch erfgoed. In de tweede zin staat dat die is ingesteld bij de najaarsrapportage 2020, het vorige agendapunt. Daar kom ik even ook terug bij de opmerking die mevrouw Ten Haver daarover maakte. De wijze waarop we daarmee omgaan, op het moment dat vanuit de notitie cultuurhistorisch erfgoed zoals die in het verleden is opgesteld, er een bepaalde zorgplicht is vanuit het bestuur richting cultuurhistorisch erfgoed, daar middelen voor ter beschikking worden gesteld. Alleen wat je in de praktijk ziet, dat plannen voor restauratie en behoud daarvan vaak over de jaargrenzen heen gaan. En als je dan met een jaarbudget werkt, is het lastig om die gelden daarvoor te kunnen bestemmen. En daarom is ook hier gekozen voor de vorm van een bestemmingsreserve. Ik bedoel, dat staat op pagina 30. Dat is de achtergrond daarvan. De afkoopsommen die worden inderdaad, die staan in de balans meestal wel genoemd, maar die worden voor een andere zaak aangewend. Dus ik kan me de verwarring voorstellen toen het begrip afkoopsom door u werd genoemd.
Ja, Bruning?
Ja, de eerste vraag was eigenlijk van mij van, ja, de begroting blijft binnen die 3%. Maar we hadden ook over gesproken van, nou, men denkt op die 2,3% uit te komen. Is dan die 2,3% nou het streven? Of is gewoon die 3% en dan zien we wel aan het eind van het jaar waar we uitkomen? Dat is even de concrete vraag.
Mijn secondant die zoekt. Ik denk dat 2,3% is gewoon de uitkomst van de begroting. En volgens mij is het streven om daar ook uit te komen. Maar we hebben net de najaarsrapportage gezien. En dat we ook op en neer gaan. Dus ja, daar proberen we uit te komen. En dan zien we eind volgend jaar, zeg maar, of dat gelukt is. Maar het is, dat is volgens mij het streven. De heer Bolding is nog druk met zijn zakjapan, maar...
Ik doe het zo even uit het hoofd. Volgens mij was 2,3% het getal wat de totale kostenstijging was van de begroting als geheel. Ja. En de uitwerking daarvan per taak is divers, waarbij het maximum per taak gehanteerd wordt bij voor het watersysteem weer de 3% grens het plafond is. Ja, dus dat betekent niet dat 2,3% het streven is. Nee, het streven is, of het maximum is 3% voor de begroting als geheel en per taak. Waarbij de feitelijke uitkomst lager kan zijn. Ja, als je rekening houdt met inflatie en dat soort zaken, kan het best zijn. Ik bedoel, je gaat er niet naartoe rekenen om op 3% uit te komen. Laten we even helder zijn.
Nee, maar ik dacht misschien was bedoeld als er die 2,3% een taakstellende begroting was voor het huis. Maar zo begrijp ik dus niet. Het is gewoon niet, we moeten binnen de 3% krijgen. Maar de getallen geven nu aan dat we kans hebben op die 2,3% uit te kunnen komen. Dat is eigenlijk wat er staat. Ja, dank u. Bedankt. Mevrouw Beuling?
Ja, ik had een aantal vragen. Het eerste is, dat gaat eigenlijk over als je kijkt naar de begroting. En ook zie je ook wel dat er best wel veel dingen in tijd vooruitgeschoven worden. Een van die dingen is veenoxidatie. En ik begrijp dat heel goed, want dat is een heel lastig en moeilijk probleem. Maar het triggerde me even, de laatste AB-vergadering werd er wat ook genoemd over bijdragen die de provincie Groningen mogelijk leverde. En mijn vraag is meer, kunnen we in totaliteit wat meer duiding krijgen? Waar staan we nu? Wat zijn onze activiteiten richting de provincies? Omdat dat ook was wat er in het coalitieakkoord hebben afgesproken, dat we daar de druk wat meer op zou zetten. En zeker als je dan praat over bijdragen die provincie krijgt. Nou, zou ik daar graag wat meer inzicht in hebben. Omdat dat financieel wel wat gevolgen kan hebben. Een ander punt is inderdaad, en ik was blij dat de portefeuillehouder en later Jans ook het nog even expliciet aangaf. Maar ik vind dat te weinig expliciet in de begroting staan. Is dat we gaan voor die stijging per taak. Van 3%. Dat is wat we hebben afgesproken en niet het gemiddelde van alle. Daar hebben we al een paar keer verwarring over gehad. En ik vind het ook belangrijk dat we dat dan ook duidelijk in de begroting zo benoemen. En wat mij daarbij opviel, wat ik heel mooi vind, begrijp me goed, maar dat er dan ook wordt gezegd op pagina 43 van de verwachting is dat we na 2024 een stijging zullen hebben tussen die 2 en 3%. Hartstikke mooi, zonder inzet van reserves. En mijn vraag was meer van een mooie ontwikkeling, maar waar is dat op gebaseerd, die verwachting? Zijn er dingen, kunnen we dingen duiden waardoor we zeggen, nou, dat gaat ons lukken? Nou, dat zijn mijn vragen tot nu toe.
Oké, wat?
Dankjewel. De eerste over veenoxidatie zal ik mevrouw Eshuis vragen om zich in ieder geval voor het AB daarop voor te bereiden. Eventueel van tevoren een mededeling te doen of anders op uw vraag een adequaat antwoord te hebben. Nou ja, we hebben vanmorgen al gezegd en inmiddels is dat denk ik ook in de organisatie heel erg duidelijk dat de afspraken in deze coalitie zijn dat er een maximum stijging per taak is van 3%. En dat zullen we ook in de toekomst dan zo invullen. Ja, dan de stijging tussen 2 en 3%. Als we kijken naar het laatste jaar, zeg maar, waarin wij nog reserves inzetten, dan is dat ongeveer 1% van de totale last die wij met elkaar hebben, zeker voor het watersysteem. En dan, hoe kom je tot deze uitspraak? Als je dan uitgaat van een aantal jaren al, en dan kun je zeggen, maar ja, hoe weet je dat? Dat weten we ook niet. Maar een aantal jaren al hebben we de inflatie op 1,5% ongeveer zitten. Dan zit je op een stijging van 2% die je in een nieuwe begroting moet pakken. Vandaar dat de uitspraak is gedaan van, nou, die stijging verwachten wij binnen die 2-3% ook te kunnen realiseren. Dat is de achtergrond achter deze uitspraak.
Zo voldoende, mevrouw Beuling.
Ja.
Zijn er nog meer vragen over de begroting? Heer Visser?
Ik heb nog een algemene opmerking. Wij hebben binnen deze commissie het gebruik dat technische vragen via een zogenaamd kadertje beantwoord worden. Het is meer een tip aan meneer Bartels. Alle vragen die gesteld worden, kunt u ook via een kadertje in het verslag beantwoorden. En dan zitten ze ook gelijk op de plek waar ze gesteld zijn. Maar het is maar een tip.
Dank. Ik weet dat dat kan. Volgens mij is de intentie dat we proberen hier zoveel mogelijk vragen gelijk te beantwoorden. En bij uitzondering, zeg maar, een kader. En daar voel ik me ook niet te goed voor, hoor, of de heer Bolding ook niet. Maar als het verhelderend is, zeg maar, dan maken we gebruik van het kader. Maar het moet ook niet een verslag worden met een paar regels tekst van mevrouw Anpak. En verder 5 pagina's kaders, denk ik.
Ja, oké. Okay. Mevrouw Ten Haven.
Dank u, voorzitter. Ik had een paar vragen. Op pagina 23. Moet ik even zelf zoeken, want ik ben eventjes weer. Op pagina 23 staat een zinsnede over pijlvolgfunctie en functievolgpijl. En er schijnt iets afgesproken te zijn met de provincie en het waterschap. Maar ik denk, ja, dat hebben wij volgens mij. Daar heeft het AB geen kennis van genomen. Dus mijn vraag is hoe dat ook alweer zit. Even opzoeken, pagina 23, dat ben ik kwijt. Of zit het niet goed? Ja, de ambitie voor 2021, daaronder staat het. Een beetje dat schuine. Je moet ook snel naar dat ding kunnen.
Ja, de oude discussie. Functie volgt pijl volgt functie. Dat, met die schuine strepen tussen, daar praten we inderdaad al 10 jaar over. Maar ik ben met u eens, mevrouw Ten Haven. Hier wordt het wel echt stellig gezegd nu.
Dit is een tekst op een. Nu ga ik even jij bakken, hoor. Op een door u vastgesteld beheerprogramma, zeg maar. Die wordt hier aangehaald en schuin gedrukt. Punt, klaar. Nee, dat is flauw. Ik denk dat ik dit ook aan mevrouw Eshuis ga meegeven. En als het u comfort geeft, heb ik in de voorbespreking over dit stuk binnen het waterschap gezegd, laten wij altijd blijven voor pijl volgt functie. En dan zegt u van ja, u wilt helemaal niks. Nee, dat is het niet. Maar de verandering is aan de algemene democratie en deze aan de provincie om daar iets van te vinden. Zijn wij in overleg en de provincie verandert de bestemming, dan is dat ook hun verantwoordelijkheid. Want anders gaan wij in een financieel gat vallen. Dat willen we niet weten, denk ik. Maar dit is wat ik hier in huis gezegd heb. En dus ook een persoonlijke, maar ook wel als portefeuillehouder verantwoordelijk voor financiën. Dat wij wel de verantwoording moeten laten waar die hoort. Dat betekent niet dat er dus nooit een verandering kan komen. Hè? Maar dat hebben we dan met elkaar besproken. En dat komt dan ook hier wel terug, denk ik. En iemand anders heeft het besluit genomen over die functieverandering. En neemt daar ook de verantwoordelijkheid voor, de financiële verantwoordelijkheid.
Oké, mevrouw Beuling.
Ja, ik ben blij dat het wordt aangehaald, want ik kwam het namelijk ook in de najaarsrapportage tegen, waar wordt gesproken over een ambtelijke werkgroep Dus ik zou bijna zeggen, wat nu gezegd wordt, neem dat vooral ook in de organisatie mee. Waar een ambtelijke werkgroep wordt gesproken over dat de pijlvolgfunctie wordt losgelaten. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we goed weten in dit huis van wat is ons standpunt daarin en hoe gaan we daarmee om. Zeker als we ook met de andere partijen daarover praten.
Ik heb gezegd wat ik heb gezegd vanuit mijn verantwoordelijkheid, zeg maar, waar ik financieel grote risico's zie. Maar nogmaals, dit is niet ook voor anderen in dit algemeen bestuur dat ik helemaal nooit wat zie veranderen. Dat zie ik best gebeuren, maar dan moet er eerst op andere plekken moeten besluiten genomen worden. En binnen deze organisatie moet ook duidelijk zijn wat de gevolgen van die besluiten. Maar ik zal mevrouw Eshuis vragen, samen met de opmerking net over veenoxidatie, om daar misschien ook iets van te vinden in het AB.
Beide, mevrouw Eshuis en mevrouw Heringa, hè, want het gaat over Groningen en Drenthe.
Ja,
voldoende op dit punt. Voorzitter, er staat natuurlijk wel een heel stuk op pagina 24. Er is een actiepunt 7.2.1. Samen met de provincies werken we aan een strategie uit rond de discussie pijlvalfunctie of functie van pijl. Dus het is wel echt een actiepunt die er op dit moment staat.
Ja, klopt, maar in het kader van de begroting zeg maar, worden er voor 2021 geen acties voorzien en wordt dit dus meegenomen in het volgende beheerprogramma van 22 tot 27, waar we allemaal bij zijn en waar volgens mij de eerste verkenningen ook al met het algemeen bestuur een keer verdeeld zijn. En dan, ik snap ook dat er in dit bestuur mensen zijn die daar heel erg misschien wel voor zijn en anderen die daar heel erg tegen zijn. Maar dus het komt terug. En het is niet zo dat we nou zeggen, nou, na volgende week, dan hebben we het er nooit meer over. Nee, dit komt nog vaak terug.
Ja, we hebben het er al 10 jaar over, dus zal het nog wel even doorgaan. Maar u was bezig met een vraagstelling, mevrouw Senaaf. Ik geef het terug naar u.
Dank u. Ik had nog een vraag op pagina 56. Daar wordt gesproken over een strategisch personeelsplan. En dat is natuurlijk mooi, maar hoe gaat dat in zijn werk? Want er gaat dan gekeken. Ik moet even dat ding opzoeken hoor. Stom in zo'n ding. Wat was het nou? Oh ja, volgende. Het opstellen, de acties voor 2021. Het opstellen van de strategische personeelsplanning 2021-2024. Als kader daarvoor geldt de huidige formatie. Wijzigingen moeten daarbinnen worden opgevangen. Maar ja, als het nou zo is dat dat bijvoorbeeld bepaalde competenties niet meer passen. Dan krijg je, dan hoe gaat dat dan in zijn werk? Ik bedoel, gaat dit financiële consequenties hebben? Want er kan wel gezegd worden, het moet opgevangen worden binnen de huidige formatie. Maar er staat niet dat het geen financiële consequenties heeft. En dat vind ik toch wel belangrijk. En volgens mij gaat deze commissie ook over formaties en personeel en zo. Ja, dat lijkt me wel van belang. Dus hoe zit dat en hoe ziet het dagelijks bestuur dat?
Ik denk.
Daaraan gekoppeld had ik dan nog een vraag over bovenformatief personeel. Dan zie je dat dat in de loop van de jaren ook stijgt. Dus zeg maar een paar jaar terug was dat 4 ton en nu loopt het op, ja, dan weet ik dat weer niet uit mijn hoofd, 7 ton of nog iets meer. Dus daar zie je ook dingen gebeuren. En ik ga ervan uit dat bovenformatief personeel op een gegeven moment, dat moet toch een keer af, dat moet niet jaar op jaar stijgen. En als je dat een aantal jaren terugkijkt, dan zie je dat dat best stijgt. En ik vind 7 of 8 ton, ik weet niet precies wat het is, dat vind ik toch best een enorm bedrag. Dus ik vind, daar mag toch best nog wel iets duidelijkheid over gegeven worden, hoe daarmee omgegaan wordt. En ook in relatie tot deze strategische personeelsplanning. Dat we straks niet meer dan 1 miljoen in de bovenformativiteit zitten.
Voorzitter, eenmaals aanvulling. In 2017 hadden we 440.000 euro boven het formatief. En in 2021 811. Dus dat loopt via 440, 480, 27, 67 naar 811.000 euro.
Goed, eerst strategische personeelsplanning. Ik denk dat uw conclusie juist is dat in zo'n planning kijk je naar wat voor competenties heb je nodig. Nou, de laatste dagen hebben we het ook al hier in huis gesproken over steeds verdergaande automatisering, digitalisering. Dus een aantal competenties die we in het verleden hadden, die worden verlegd en iemand die vroeger buiten langs de stuw liep, zeg maar, met een slinger of met een ding om omhoog te draaien, die moet tegenwoordig behendig zijn. En dit is nog maar een heel simpel voorbeeld om met zijn iPad waarschijnlijk die dingen te bedienen. En voor het grootste gedeelte gebeurt dat gewoon hier vanuit kantoor, volgens mij. Maar dat soort veranderingen zullen er gebeuren. Ik denk dat de conclusie dan ook juist is dat dat ook financiële gevolgen heeft. Want ik denk dat we toch in niveau van mensen die we hebben, zeg maar, toch opschalen. En wat mij betreft is iedereen even waardevoller, maar toch dat je meer naar HBO en WO geschoolde medewerkers gaat dan je in het verleden misschien wel eens had. Dus dat zal ook financiële consequenties hebben. Of dat mega is, dat weet ik niet. Maar wat hier gezegd wordt, dat het kader in ieder geval is dat het aantal mensen niet zal vergroten. Als het aan de orde is, dan kunnen we denk ik een inschatting geven van wat dat verder voor consequenties heeft. Als de vraag gaat over bovenformatief personeel. Ja, voor zover ik het weet, dan zijn het vaak hele langdurige afspraken die je met sommige mensen om redenen hebt gemaakt. En als het hele grote afspraken geweest zijn, zijn ze ook gedeeld in het AB. Maar wellicht dat Jans daar iets meer over kan zeggen. Of dat het dit anders iets is om in een kader even op te nemen. Om ook nu goed, zeg maar, een goed antwoord te geven. En wat dan niet alleen, nou ja, wat ook voor iedereen daar goed te lezen is. Ik weet niet. Dan doen we dat in het kader om voor zover mogelijk uit te leggen hoe dat gaat. En ik weet niet, maar waar u ook vooral in geïnteresseerd bent, denk ik, van ja, hoe is het verloop nu verder met dit fenomeen. Maar dat kan soms grillig op en neer gaan, weet ik. Maar krijgt u een antwoord in het kader?
Zo voldoende, Hartenhaven. Geen vragen meer. Ik kijk even op. Zijn er verder nog vragen? Heer Blauw.
Dank u wel, voorzitter. Ik vind het heel mooi dat er een positieve begroting ligt. Ook een begroting die je gemakkelijk leest. Alleen, dan verbaas ik mij wel over een paar dingetjes. En misschien dat er wat meer tekst en uitleg kan komen. De mura's die worden in één keer van 4 gehalveerd naar 2... Ik zou graag een onderbouwing hebben. Waarom? Het valt mij op. Of gaat dat direct beantwoord worden?
Oh, ja.
Ja, want anders dan... Er komt een hele rij, hoor.
Ja, waarom Mura van 4 naar 2? Eigenlijk is er een landelijke afspraak, zeg maar, dat we langs de grens proberen de muskusratten in Duitsland te houden, om het zo maar even te zeggen. En dat wij dus zo goed vangen, zeg maar, dat we niet verder in Nederland last krijgen van te veel muskusratten. Daarbij hoort, bij die afspraak hoort personeel inzet. Dat zou eigenlijk 4 moeten zijn. Maar daar hoort ook bij een solidariteitsfonds, noem ik het maar, om te financieren. Want er zitten natuurlijk heel veel waterschappen niet aan de grens die wel profiteren van het feit dat wij die muskusratten hier aan de grens stoppen. Alleen als het gaat over geld verdelen, dan zijn waterschapsbestuurders en waterschapsdirecteuren denk ik net gewone mensen. En dan is daar een taai proces. Dat heeft ertoe geleid dat de organisatie in overleg met het DB heeft gezegd van wij gaan toch wel onze verantwoordelijkheid nemen om in ieder geval niet uit de hand te laten lopen. Dus we nemen wel 2 extra mensen in dienst. Maar de aanvankelijk geplande 4, daar zien wij nog even vanaf. Totdat ook die solidariteitsbetaling ook geregeld is op een of andere manier. Dat is de reden waarom het nou 2 is in plaats van 4.
Mag ik daar nog eens even op doorvragen dan? Want ja. Ik heb in de algemene bestuursvergadering een paar maanden geleden hier opmerkingen over gemaakt. Toen er landelijke afspraken waren gemaakt, zo was er gezegd, dat er over het solidariteitsfonds en vooruitlopend daarop ging Hums en Haas 4 mensen aanstellen. Ik heb toen met nadruk aangegeven en gevraagd of dat inderdaad waterdichte afspraken zijn over die financiering, landelijk. Daar heb ik toen geen antwoord op gehad. Ik merk nu dat er gezegd wordt van nou, wanneer in plaats van 4 gaan we naar 2. Ik heb nog steeds geen antwoord op de vraag of dat nu inderdaad landelijk ook goed is afgekaart. Waarbij het ook zo is dat op elders in het land, doordat wij de Muskusraad, die houden we niet tegen vanuit Duitsland, we dringen hem terug, het plan is om hem terug te dringen naar Duitsland, de Beverraad willen we bij de grens tegenhouden. Maar de Muskusraad willen we uit Nederland verdrijven, en die willen we verdrijven vanaf het westen, zo richting de Duitse grens, en dan willen we naar een nulsituatie. Maar dat betekent dus dat er ook capaciteit vrijkomt bij andere waterschappen. En die discussie, daar moeten dus landelijk afspraken over worden gemaakt. Hoe je daarmee omgaat. En ik blijf het vreemd vinden dat wij nu extra Mura mensen aanstellen. Ik blijf dat vreemd vinden. Dus ik blijf vragen naar die landelijke afspraken op dit punt.
Voor zover ik weet, en anders kijk ik toch weer naar links, zeg maar. Zijn er landelijke afspraken die nog niet hard zijn? Of dan kun je ook zeggen, ze zijn er niet. Wel over het doel wat we willen bereiken, maar nog niet over de betaling. Dat is denk ik het kortste antwoord wat ik kan geven. En ik zie een...
Ja, nee, dat is volgens mij de huidige situatie. En in het voorjaar van 2000, we zitten nou in 2021... zullen de besprekingen over de financiering daarvan hun slag moeten krijgen. Dat is de verwachting zoals die nu is.
Blijft mijn vraag waarom we dan nu daar ineens extra mensen aan moeten stellen. Ja. Dat blijft mij onduidelijk.
Ja, die
maar,
2. Ja, datzelfde wat u zegt. Die 2 Mura's die nu alvast wel aangesteld worden. Waarom gaan we die alvast aanstellen terwijl er nog geen enkele financiële afspraak is? Of is dat onze eigen verantwoordelijkheid? Ik vind dat raar. Ik ben het met de heer Sinema eens en met de heer Blauw.
Nee, ieder waterschap in de afspraken die gemaakt zijn volgens mij, en de voorzitter moet me corrigeren als dat niet zo is, want ik ben geen inhoudelijk deskundige, maar heeft een verplichting om in elk geval de populatie terug te dringen tot een bepaald niveau en vervolgens gaat het collectief in werking. En over die collectieve inzet, daar gaan dan die afspraken over. Dus dat betekent dat wij als waterschap gehouden zijn om eerst onze vangstquota naar beneden te krijgen in het beheergebied. Daar moeten wij een extra inspanning voor leveren om allemaal op hetzelfde uniforme niveau te komen. Om vervolgens dan de totale landelijke beheersing in gang te zetten. Daar zijn die 2 extra Mura-medewerkers voor bedoeld.
Dan heb ik nog wel een laatste vraag daarover. En er is in eerste instantie, dan worden er 4 aangesteld. Omdat we de 4 nodig zijn om ze terug te dringen. En dan ineens, dan bevoelt me, ja... Dan lijkt het erop alsof de begroting rond moet worden gemaakt van doe er maar een paar af. En dan kan het ineens met 2. Is daar dan onderbouwing of er nou 4 moeten zijn, 2? Of kunnen we met 0 doen? Of kunnen we, zoals de heer Sinema zegt, van gebruik maken van... De Mura-vangers van andere waterschappen die straks hun profijt krijgen van het feit dat wij de Mura's tegenhoudend CQ terugdringen naar de oostgrens. Want dat zit er natuurlijk helemaal achter nu. Ik bedoel, de onderbouwing hebben we niet gezien. Dat is een kwestie van ja, terug van 4 naar 2, maar niet van waarom.
Het woord is al even iets eerder gevallen hier, de voorzichtige boekhouder. De eerste begrotingsbespiegeling in de meerjarenraming, daarin heeft de dienst invulling gegeven aan de afspraken zoals die daar in principe lagen over de extra inzet die nodig is om tot een nulsituatie te komen, met een daarbij behorende financiële compensatieregeling. Die financiële compensatieregeling was op dat moment nog niet helder. Ik bedoel, de cinema heeft er meermaals naar gevraagd. Dat betekent dat de formatie wel is bijgesteld, maar de bijdrage zeg maar achterbleef. Op het moment dat die discussie wat scherper gevoerd is, is binnen het DB de keuze gemaakt, ja, wij blijven wel achter onze inspanningsverplichting staan, alleen wij willen ook zekerheid hebben over de compensatie voor de solidariteitsbijdrage. En onze inzet zal eerst gericht zijn om te komen tot het afgesproken standaardniveau voor ieder waterschap. En daar zijn wij twee extra medewerkers voor nodig. En zolang die afspraken er niet zijn, is volgens mij de insteek, zullen wij ook geen extra personeel aannemen. De discussie over vrijval van personeel bij anderen, of dat dan in mankracht is of in geld, dat is natuurlijk een academische discussie. Maar daar zullen die waterschappen zelf mee moeten dealen. Dus wij blijven voorlopig op die twee zitten. Dat is het verhaal zoals ik mij bekend is.
Dan de volgende vraag, voorzitter, als het mag. Ik hoor steeds over boekhouders die erg voorzichtig zijn. Daar heb ik al ongeveer 4-5 keer gehoord vanmorgen. Dan denk ik van, dan zal ik ook wel een extra voorziening voor APA zal ik wel zien, maar die zie ik dus niet in de begroting. En dan heb ik graag het antwoord van waarom of dat dan niet gebeurt door die voorzichtige boekhouders.
De heer Bolwin.
Diezelfde boekhouders, die hebben natuurlijk wel met diezelfde bril ook gekeken naar de APA-voorziening en daarin geraamd wat nodig was. Desondanks, ik kan me voorstellen dat het nog bij u vers in het geheugen ligt van 1,5 jaar geleden, dat de rekenrente in de APA-voorziening werd bijgesteld en daarmee de verplichtingen wat hoger werden. Wij hebben nu niet die verwachting. Dus met de kennis van nu hebben wij de inschatting voor de voorziening en de bijdrage daarin in gedaan. En heeft het geleid tot deze opname in de begroting. En sommige onderdelen van de APA-voorziening zullen misschien wel vrijvallen omdat oud-bestuurders terug zijn gekomen.
Men wordt dus gered door de gang. Nee, maar ik mag dus straks concluderen dat in de jaarrekening er geen extra dotatie voor de APA hoeft te worden opgenomen. Dat is nu de conclusie die we kunnen trekken hier?
Met de kennis van nu.
We wachten af. Volgende vraag. Ik zie dat, zolang als ik in dit algemeen bestuur meedoe, dat er ruwweg 15 miljoen wordt gebruikt als bedrag voor de financiering. Om de rentecomponent vast te stellen. Dat gaat al 8 jaar lang. Zo ongeveer. Betekent dit dat door middel van de inflatie dat we steeds minder uit gaan voeren? CQ, dat er iets anders aan de hand is. Ik vind het vreemd als je al 15 jaar lang op hetzelfde investeringsniveau zit. Wat er moet gebeuren ten opzichte van een inflatie die toch, 3% of iets dergelijks is. Alles wordt duurder, maar anders laat 1,5-2% zijn. En als je daar een jaar of acht doet, en dan lijkt het erop alsof er steeds minder kan worden geïnvesteerd door dit waterschap. Dus mag ook in een kader, als het te moeilijk is.
Het is niet te moeilijk, denk ik. Ik denk rekentechnisch dat u gelijk heeft. En dat zal dan de praktijk ook zijn als we niet overheen gaan. Misschien wat ons helpt om wel de investeringen te doen, is dat de kapitaalslasten, zeg maar, die zakken. Dus als we hetzelfde bedrag in de rekening en ook in de begrotingen laten staan, dan, en we kijken ook 8 jaar terug, dan kunnen we veel meer doen, want dan neem alleen maar de afschrijvingscomponenten is natuurlijk niet van belang, maar de rentecomponent, dan zou ik zeggen, dan kun je wel 2 keer zoveel doen dan 8 jaar geleden. Dus Ja, als u graag wilt dat we dat in een kader opnemen en uitwerken, dan zou dat kunnen. Ik weet niet of de heer Bolling nu nog een toevoeging heeft waardoor u tevreden zou kunnen zijn. Maar dat, Jans.
Nee, wat er in de praktijk gebeurt is dat we zien dat de hoeveelheid investeringen netto ongeveer rond de 15 miljoen zich beweegt. Afhankelijk van hoe dat uitpakt. Betekent niet dat er geen subsidies worden binnengehaald om werken te kunnen realiseren. Dat betekent dat het bruto bedrag ruim boven de 20 miljoen vaak zit. Er worden keuzes gemaakt in de prioritering van de projecten. Wat moeten we uitvoeren? Hoe gaan we dat doen? En op dit moment, en u kunt het ook bijvoorbeeld zien aan de KW-jaarrapportages, er lopen wel wat projecten achter. Alleen we zijn nog steeds in staat om de goede dingen op het juiste tijdstip te doen. Het effect wat de heer Bartels aangeeft, dat speelt natuurlijk mee. We houden rekening met die kapitaallastenboren bij een volume van 15 miljoen. Ja, daar zit wat fluctuatie in de tijd. Alleen ik heb niet de indruk op dit moment dat er qua investeringen heel veel achterblijft. Dat we dus dat we te weinig zouden doen. Alleen dat is natuurlijk een ambitiediscussie die u met elkaar moet voeren.
Nee, maar het ging mij niet om de rentecomponent, het ging mij om de investering op zichzelf. En daarbij gaat men in de begroting uit al jaren van diezelfde 15 miljoen, terwijl we dus inflatie hebben. Dus wat dat betreft zou ik dus wel op prijs stellen dat er even een overzichtje komt van hoe het nou werkelijk in elkaar zit. Ter verduidelijking, want daarvoor zitten we toch hier.
Aan de regel.
Dan heb ik de volgende vraag. Er is een VKA en er wordt aangegeven dat er twee risico's zijn. En de een is het onderhoud en de andere is de milieuschade. Dus mijn vraag, is er ook een verzekering afgesloten tegen milieuschade?
Weet ik niet. Durf ik geen antwoord op te geven. En ik zie mijn buurman ook moeilijk kijken, dus dat krijgt u ook in de kader.
Ja.
Komen we toch nog ergens.
Het kader werkt toch ergens voor. Hetzelfde geldt voor compliance. Vorig jaar toen stond er ongeveer hetzelfde in als nu, dat er geen juridische zaken waren die tot claims zouden leiden. We kregen er wel één vorig jaar. Dus mijn vraag is nu, het staat hier nu, zijn er ondertussen nog zaken gewijzigd zodat we wel claims tegemoet kunnen zien?
Mij op dit moment niet bekend.
Oké. Hebt u nog meer vragen, meneer Blauw?
Ja, dan meer een opmerking die de heer Bartels ook heeft gemaakt. Ik zou het wel op prijs stellen dat er een bepaald budget komt voor het aanvoer van water. We hebben nu 3 jaar achter elkaar hebben we extra gelden beschikbaar moeten stellen. Die komen dan uit verschillende potjes. Maar waarom gaat men iets wat zo langzamerhand toch wel jaarlijks komt niet direct budgetteren? Dus dat zou mijn voorstel willen worden. Om dat toch wel te doen in de begroting.
We hebben natuurlijk budget voor aanvoer van water, maar we maken meer kosten. Voor deze begroting zal het niet meer veranderen. Maar naar de toekomst toe heb ik eigenlijk ook al gezegd, van dan gaan we kijken, van moeten we toch zeggen, jongens, van die ruime ton, daar willen we wel de helft structureel van maken. Of nee, ik noem maar gewoon het Dwarsstraat, dat gaan we bekijken voor de begroting 2022.
Dat was het, meneer Blauw. Zijn er nog andere vragen? Ik kijk even rond. Dat is niet het geval. Dan kunnen we vaststellen dat we een heel aantal vragen rondom de begroting hebben behandeld. Een aantal vragen zullen nog in een kader worden geplaatst in het verslag. De beantwoording of nadere uitleg. Dan gaan we met deze begroting zo naar het algemeen bestuur. De verdeling is uitgesproken over de begroting, heb ik beluisterd. Nou, die zullen we dan ook van deze commissie overbrengen. En uiteraard staat het alle leden vrij om in het algemeen bestuur. Want alle fracties zullen daar hun vraagstelling en standpuntbepaling nog hebben. Dat was dan de begroting. Dan ben ik bij 8, de belastingverordeningen. ja, dit zijn toch voor een deel een sluitstuk van het geheel. Geeft u nog een reden tot toelichting?
Nee, als we over de voorgaande stukken allemaal eens zijn, is dit eigenlijk ja, de formele vertaling, zeg maar, en de stukken die daarbij horen.
Oké, bedankt. Dan geef ik het in bespreking. Zijn er nog vragen over de belastingvoorstellen voor 2021? Belastingverordeningen bedoel ik. Dat is niet het geval. Dan hebben we ook dat agendapunt afgehandeld en ben ik bij de rondvraag. Ik ga zo rond. Mevrouw ten Haven. Visser. Beuling. Bruning. Blauw.
Meer een opmerking dan een vraag.
Ja.
Ik weet dat wij niet alle stukken hoeven te lezen van die andere commissies. Maar soms ben ik ook een boekhouder. Dus ik heb eens even gekeken van hoeveel pagina's tekst of wij voor de kiezer kregen in de afgelopen dag of 5, 6. En er waren er heel veel, ik zal het getal maar niet noemen, maar dit heb ik nog niet eerder meegemaakt binnen dit waterschap, dat we zoveel kregen in één keer.
Ja, u wordt goed gevoed. Ja, het is inderdaad waar. Maar het is meestal zo dat dan tegen het eind van het jaar, dat wij inderdaad in de november of de decembervergadering, dat er een enorme pil ligt met een najaarsrapportage, met een begroting, met inderdaad toch ook vaak beleidsvoorstellen en projectvoorstellen die voor nieuwjaar nog zeker een door het AB moeten. Het is vaak zo aan het eind van het jaar. Ja, ik probeer het niet te vergoeden, maar het is wel een... Je hebt gelijk, heer Blauw, het was een heel pak. Zijn er nog meer vragen?
Nee, dankjewel.
In ieder geval, rest mij om deze vergadering te sluiten. Ik dank u allen voor de inbreng, voor de prettige manier van vergaderen. En ik sluit deze bijeenkomst.